Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zijn gemeente stil vanmorgen bij de verschijning van de opgestaan Heer Jezus aan Paulus. Daarom zingen we eerst op Psalm 71, het 5e en het 17e vers. Ik was als een wonder in elks ogen. En vers 17, mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen u gewijd dat gij mijn helper zijt. Psalm 71, het 5e en 17e vers. Na de heilige wet van God en de samenvatting daarvan zingen we uit Psalm 103, het 4e vers. Waarin we ook zingen, barmhartig is de Heer en zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. Psalm 103, het 4e vers. Stellen we ons onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult er geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van wat boven in de hemel is, nog wat onder op de aarde is, nog wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en die mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, uw vee, nog uw vreemde in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Zijn os, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. En Jezus samenvatte de antwoorden en zei: Gij zult lief hebben de Heere uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is de eerste en het grote gebod. Het tweede aan dit gelijk is: Ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. In het gebed van gemeente doen we een voorbeden voor Pieter van Maurik, hoofdstijnen 32a, die aanstaande zaterdag in Vlaardingen met Martine in het huwelijk hoopt te treden. Zoeken gezamenlijk Gods aangezicht in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, die uw zoon uit de doden hebt opgewekt, die de grote herder van de schapen hebt wedergebracht uit de dood, om hem echt de goede herder te laten zijn. De goede herder die zijn schapen verzamelt en tot zich roept, die zich een kudde verzamelt en die tot schapen maakt. Naar zijn eigen woord: ik heb nog andere schapen, die moet ik ook toebrengen. En het is uw wonderbare trouw, Heer, dat u tot op deze zondag toe daarmee bezig blijft. Nog is uw huis niet vol. Nog roept u uw gemeente samen en nog steeds maakt u schapen, kinderen, jongeren en ouderen, die u bekeert tot lammeren, schapen van uw kudde. En Heer, dat mag ons en dat moet ons in het licht van uw wet diep verwonderen. Want hoeveel hebben wij u misdaan, overtreden, als het licht van uw wet op ons leven schijnt, in ons leven, in ons hart schijnt. Al onze gedachten en bedoelingen, al onze verlangens en motieven aan het daglicht brengt. Heer, dan geven wij u keer op keer enkele reden om ons te passeren, om ons voorbij te gaan. Als ongeschikt, niet in staat, niet bekwaam om in uw koninkrijk te dienen. Geef u alle reden, Heere, zelfs, dat u ons weer aan de kant zou zetten. Geven wij u reden, dat u na ontvangen genade zou zeggen, dat het toch allemaal maar tegenvalt en niets oplevert. Heere, wat een wonder. Dat u, hoewel zo zwaar getergd, toch langmoedig bent en goedertieren. En dat u zoekt die u niet zoeken. Dat u bewaart die u zoveel moeite en last bezorgen. En wij mogen daar, Heere, vanmorgen hier in uw huis, of als we meeluisteren, getuigen van zijn. Dat u het opnieuw doet vanmorgen. Dat u als grote goede herder die uw leven stelde voor de schapen, zoekt. En Heer, als u zoekt, dan vindt u van nature altijd mensen die er niet op zitten te wachten. Die vijanden van u zijn. En toch zoekt u, Heer. U zoekt ten diepste, om te beginnen, geen vrome mensen. Geen mensen die u verlangen, geen mensen die u zoeken. Maar die vindt u niet, Heere, vanuit ons natuurlijk bestaan vandaan. U zoekt altijd verloren mensen. Mensen die ontlopen, die er alles aan doen, om zich tegen u in te kunnen handhaven. En toch zoekt u, Heere Jezus. Laat dat ons hoop en verwachting geven. En de diepe zekerheid in ons hart dat u vanmorgen ook ons zoekt, Heere, wie we ook zijn. En laat ons hoop en verwachting geven voor geliefden van ons, die van u en uw dienst wegdwaalden en weggingen, die te kennen geven dat ze u niet zoeken en niet willen zoeken en niet gezocht willen worden. Maar u doet het toch, Heere, tot ons, tot hun behoud genegen. En Heere, tegelijkertijd doet u ook vanmorgen weer tot u wederbrengen die u trok, als wij weer dwaalden, als we vielen, als wij weer vastzitten. Heere, breng ons weer nader tot u, Heere. En zo bid u, Heere, voor uw gemeente hier, maar ook voor uw wereldwijde kerk. Bewaar uw kerk en vermeerder uw kerk. Onder ons, maar ook in onze Nederlandse samenleving. Onder uw volk Israël en wereldwijd. We bidden u voor gemeenteleden in het buitenland. Geliefden van ons in andere delen van de wereld. Die misschien ook deze dienst met ons meeluisteren, met ons verbonden zijn. Gedenk en zegent u ze, Heere. Spaart en bewaart u ze. We dragen Pieter en Martine aan u op. Als ze komende zaterdag in het huwelijk hopen te treden, wees gij hun God, die als hun gids en leidsman hen voor zult gaan, en Heer, en samen u te volgen, Heer, stap voor stap achter u aan. Zegen de wederzijdse families en kroon de dag met uw goedheid, met uw gunst. Gedenk ons als we reden hebben van diepe dankbaarheid, Heer, over uw goedheid, die ons droeg en die ons spaarde alweer zoveel dagen van één week. Zoveel reden u te danken als u bijzondere gedenkdagen geeft. Gedenk ons als we in spanning en in zorg over onszelf of iemand die ons lief is in uw huis zijn. Onze gedachten vervuld zijn van tobberijen en van piekerijen. Neem het in uw handen, Heere, opdat wij het op u mogen wentelen en we daarin rust mogen vinden. Dat u ervan weet en dat u zorg draagt en dat u zult voorzien. Heere, hoor, maak deze dienst, deze dag, uw wonderen groot, Heere. Dat we in de dienst en als we de kerk uitgaan, vol verwondering, vol verwachting, vol verootmoediging, het de wereld wel zouden willen zeggen, in ieder geval degene die naast onze kerk uitloopt. Uw genade, uw onvoorstelbare goedheid, hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Wij openen, gemeente, de Bijbel in een tweetal gedeelten van het Nieuwe Testament. Eerst in Handelingen 9 en daarna in 1 Korinthe 15. Uit Handelingen 9 lezen wij de eerste 6 versen. Waarin veel Bijbels boven zal staan, de bekering van Saulus. Handelingen 9, waar het woord van God aldus spreekt. En Saulus blazen nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren. Ging tot de hoge priester en begeerde brieven van hem naar Damascus, aan de synagogen, opdat zo hij enigen die van die weg waren vond, hij deze beide mannen en vrouwen zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, is het geschied dat hij naar mij Damascus kwam. En hem omscheen snellijk een licht van de hemel, en ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem die tot hem zei: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zei: Wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, dien gij vervolgt. Het is uw hart de verzenen de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij beven en verbaasd zijnde zei: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zei tot hem: Sta op en ga in de stad, en u zal al daar gezegd worden wat gedoen moet. Tot zover hier blik Paulus op terug in 1 Korinthe 15. Met name in het 8e vers, wij lezen de eerste 11 versen, 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 11. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat ge ook aangenomen hebt waarin ge ook staat, waardoor ge ook zalig wordt, indien ge het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat ge te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat is begraven, dat is opgewekt ten derde dagen, naar de schriften. En dat is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van wie het merendeel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is niet ijdel geweest, Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij. Al zo prediken wij en al zo hebt gij geloofd. In de versen 8 tot en met 10 gaat het over Paulus zelf. En de tekst is dan het 8e vers. En ten laatste van allen is hij ook van mij. Als van een ontijdig geborene gezien. We staan stil bij de verschijning van de opgestaan Heer Jezus aan Paulus. We letten eerst op Paulus. Ten tweede op de Heer Jezus. Ten derde op de vruchten. Paulus, de Heer Jezus en de vruchten daarvan. 1 Korinther 15 vers 8. Uw kerkenraad deelt het volgende mee vandaag. Dat volgende week zondag morgens op voor te gaan dominee J. van Dijk uit Bennekom. En s'avonds dominee P. van Nooy uit Boven Hardingsveld. Dan enkele bijeenkomsten van de aanstaande week. Steeds zo de Heere wil en wij leven zullen aanstaande woensdag om 8:00 de voorzitter catechisatie. We willen stilstaan met elkaar over de christelijke opvoeding. Zeker ook jonge vaders en moeders wil ik hartelijk uitnodigen. Aan het eind van de avond is er de jaarlijkse rondvraag aan de colleges. Donderdag in de oude school gelegenheid om te bidden en kaarten te schrijven voor vervolgde christenen aanvang 8:00. Zaterdagmorgen 23 april de landelijke jeugdappeldag voor 12 tot 16 jaar. En zaterdagavond hier in de kerk een koor- en samenzangavond. Met een collecte voor de evangelisatiepost in Horst. Dan de collecten vandaag. De eerste voor het HGVV, het plaatselijk verenigingswerk. De tweede voor de kerk en de uitgang voor de kerk worden van harte aanbevolen. Laten we gaan zingen uit Psalm 33, de versen 5 en 6. Ook vervuld in de verschijning van de Heer Jezus aan Paulus. Geen ding geschiet er ooit gewisser. Dan het hoog bevel van z'Heeren mond, maar de altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Psalm 33, de versen 5 en 6. De tekst voor de preek, dus 1 Korinthe 15, het 8e vers. En ten laatste van allen, zegt Paulus daar, is hij, de opgestane heiland, ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. De ontmoeting van de opgestane heiland met Paulus. We letten op Paulus, we letten op de Heer Jezus en we letten op de vruchten van die ontmoeting. Gemeente, we hebben gezien de vorige zondagmorgendiensten dat de opgestane Heer Jezus schapen zoekt. Hij zocht Maria Magdalena op. En die hebben wij genoemd het dwalende schaap. Ze zocht met tranen, maar ze zocht zo verkeerd, zo dwalend. Maar Jezus zocht daarop en hij noemde haar naam. Hij zocht Thomas op. Dat was dat schaap dat helemaal in de struiken verstrikt zat en er niet meer uit loskwam. Uit zijn ongeloof, uit zijn negativisme. Maar hij liet merken, Thomas, ik ken je. En ik zoek je. Hij zocht ook Petrus op. Het gevallen schaap. Zo gewaarschuwd en toch gevallen. En hij maakte het weer open. Tussen zichzelf en tussen Petrus. En dan lezen we morgen dat de Heer Jezus ook Paulus heeft opgezocht. En waar zullen we dan Paulus mee vergelijken? Als we Maria Magdalena een dwalend schaap noemde. Thomas een verstrikt schaap in de struiken. Petrus een gevallen schaap, was Paulus dan? Nou, ik zou zeggen een leeuw. Een leeuw op schapenjacht. Dus de opgestane heiland zoekt niet alleen de schapen die hij al heeft gevonden. Steeds weer op om ze steeds weer dicht bij hem te trekken en te bewaren. Hij zoekt ook nog, zeg nou maar inderdaad, leeuwen op. En dan heb je allerlei soorten leeuwen. Je hebt slapende leeuwen. En je hebt briesende leeuwen, je hebt leeuwen in schaapskleren. En leeuwen die grommen aan zijn leeuwen. In elk geval, de Jezus zoekt dus nog op die nog geen schaap van hem zijn. Om ze tot een schaap van hem te maken. En ook daar gaat hij nog steeds mee door, wil het aangeven. Nu, vanmorgen in de preek, in deze dienst. Zoekt hij op wie nog geen schaap van hem is? Ja, om je een schaap van hem te maken. En ja, inderdaad, hè, daarvan was Paulus dan toch wel het meest extreme voorbeeld, zou je kunnen zeggen. Hè? Paulus dreigen, blazend dreiging en moord tegen de discipelen. Hij dacht er goed aan te doen om Jezus te bestrijden. Hij vond het zo verschrikkelijk, Paulus. Een man van Nazareth die zich God zo noemde. Kon niet erger. Dat was lasteren met God. Dat was spotten met het heilige. En alles in Paulus verzette zich daartegen. Alles in hem haatte dat hij wilde zijn naam uitroeien. En daarom moesten zijn discipelen gedood worden. Als en al zijn discipelen uitgeroeid zouden zijn. Dan zou je ook nooit meer iets van die Jezus horen. En dat was Paulus één en al. Het praten over Jezus, dat moest de wereld uit. Paulus een leeuw voor de schapen en een vijand van de Heer Jezus in de ergste vorm dat het naar buiten kwam. Maar de opgestane heiland, ja, die zoekt. Die zoekt zulke leeuwen op. Omdat hij zijn leven heeft gesteld voor zijn schapen toen ze nog lang geen schaap waren. Omdat hij zijn schapen heeft gekregen van zijn vader voor de grondlegging der wereld. En omdat hij toen heeft beloofd en zich voorgenomen. Ik stel mijn leven voor de schapen en ik zal ze allemaal tot me brengen. En tot de kennis van me brengen. En als er geen schaap zijn, dan maak ik ze tot een schaap. En dan gaan we vanmorgen zien hoe dat gebeurd is. En dan, ja, dan mag ons dat om in de gemeente twee dingen steeds geven. In de eerste plek, en dat hoop ik van harte, herkenning. dat vanmorgen herkent. En dat we ons met Paulus, als je erop terugkijkt, ja, verbazen en verwonderen weer eens een keer. In de herkenning, Heer, hoe het met Paulus ging, ja, dat is met mij even zo. En behalve herkenning, dat het ook hoop geeft. Hoop. Zulken zoekt Jezus nou. Hij zoekt die hem niet kennen. Die hem niet willen kennen ook. Die hem niet willen leren kennen ook. Die vijanden van hem zijn. Die zoekt hij nou. Dat mag hoop voor je geven. Mag hoop geven voor je man of voor je vrouw of voor je kind of voor je kleinkind. Of voor je opa of voor je oma. Het kan zo'n leeuw niet zijn. Of het geeft hoop dat Jezus zulken ook zoekt en tot een schaap maakt. Herkenning en hoop. Om te beginnen, als we Paulus horen spreken over zichzelf. Paulus, ten laatste van allen, zegt die getuigt die, is de opgestane heiland ook van mij gezien als van een ontijdig geborene. Paulus vergelijkt zichzelf geestelijk gezien met een ontijdig geborene. Dat is, vooral wie het ooit meemaakte, wij zelf ook, een hele tere vergelijking. Want dan bedoelt Paulus een kindje dat te vroeg geboren is. Zo vroeg dat het nog niet levensvatbaar is. Dat is vandaag de dag, zo ongeveer rond de 25e week zwangerschap of daarvoor. Dat was natuurlijk in de tijd van Paulus, met toen ze geen couveuse en zo hadden, lag die grens veel verder weg. Misschien bij 30, 2, 33 weken dat een kindje nog niet eens levensvatbaar was. Maar goed, dat zegt tegenwoordig, ontijdig, te vroeg geboren, 23, 24 weken. Dat betekent, het is niet levensvatbaar. Wat de doktoren ook doen en de artsen. Ja, wat vader of moeder ook zou doen, zouden willen doen, het helpt er niet aan. En de enige verwachting is, nog even. En het sterft. Kwestie van tijd, uren, misschien niet langer, minuten. En het kindje zal weer overlijden. Nou, wat nou zo'n te vroeg geboren kindje is ten aanzien van het natuurlijke leven, bedoelt Paulus te zeggen. Dat was ik nou ten aanzien van het geestelijke leven. Niemand had anders verwacht. Of ik zou op de dood sterven. Wie mij kende. Wie me zag. Wie van me hoorde. Niemand die anders verwachtte dan die Paulus. Daar is nog even. En die slaat in de eeuwige dood zijn ogen open. Nog even. En die Paulus raast regelrecht. Nou ja, regelrecht de hel in. En dan zal hij met schrik ontwaken. En wie er ook om Paulus heen stond. Wie er ook iets zou willen zeggen tegen Paulus. Ach, dat zou allemaal echt niet helpen. Hoe meer er met Paulus over zou praten, hoe meer averechts die zou worden. En hoe meer dat hij nog meer er tegenin zou gaan. Wie er ook om Paulus heen stond, wat mensen ook zouden zeggen. Het zou niet helpen. En niemand had anders verwacht dan dit, die Paulus. Die doet straks in de eeuwige rampzaligheid zijn ogen voor eeuwig open in de eeuwige pijn. Maar toen is de opgestane heiland mij verschenen. Toen heeft Jezus mij gered. Dat had niemand gedacht. Dat had ook niemand gekund. Dat kwam voor iedereen zo boven alle verwachting uit. En toch is het gebeurd. En toch heeft de Heer Jezus mij gered. Iemand die zo ten dode gedoemd leek. Iemand die zo op weg was om zich voor eeuwig verloren te laten storten. Die heeft Jezus gered. Nou, geeft het herkenning? Geeft herkenning? Heere God, ja, zo was ik ook. Het kwam er misschien niet zo uit als bij Paulus. Maar zo ben ik precies hetzelfde. Ik wou er niet van weten. In mijn hart ben ik zo afkerig, zo vijandig. Wie me kende, wie me in mijn hart gekend had, die zou denken, die gaat voor eeuwig verloren. Die raast regelrecht de hel tegemoet. Herkenning. En zo een heeft Jezus gewekt. Zo een, Heer Jezus, hebt u opgezocht, hebt u gevonden en hebt u tot u geleid. Herkenning. Zo een was ik er ook. Je had niet anders kunnen verwachten dat ik verloren zou zijn gegaan. Maar het is niet gebeurd. En wel verkenning. Ja, het geeft ook hoop, hè. Hoop. Als je van jezelf merkt dat je nog zo bent. En dat je tegen beter weten in je paadje vol blijft houden. En tegen beter weten in blijft leven zoals je leeft. Ja, ik ben onbekeerd, maar ik wil ervan genieten. Zulke zoekt Jezus. Zulke maakt Jezus tot zijn discipelen en tot zijn schapen. En als je nou zo'n kind hebt, of zo'n kleinkind hebt, of zo'n man, of zo'n vrouw, of zo'n opa, of zo'n oma, geeft hoop, hè? Geeft hoop. Al verwacht niemand het, al werkt alles wat je er zelf nog tegen zegt averechts. Zulken zoekt Jezus, ontijdig geborene, van wie iedereen denkt, die komt er niet meer. Van wie iedereen eromheen kan staan en helpt toch niks. Nou, zulken is Jezus te sterk en te goed af. Hoe is het nou gegaan bij Paulus? We willen daar toch, als het goed is, wel een beetje meer van weten, hè? In wat wij dan noemen de bekering van Saulus. Hoe is dat nou gegaan? Ja, dat weet je. Hij zat op zijn paard naar Damascus en ineens een lichtflits, een bliksemflits. En in dat ene ogenblik dat het licht omscheen, viel Paulus van zijn paard af op de grond. Ja, toch moet je zeggen, dat was zijn bekering niet. Dat was zijn bekering niet. Dat was niet het eigenlijke. Gelukkig niet. Er zouden weinig bekeerde mensen zitten in de kerk, denk ik. Die door een bliksemflits omschenen zijn. En plat van schrik op de grond zijn gevallen. Nee, je zou bekering kunnen vergelijken, en dat is belangrijk hoor, met de regenbui. Die heb je in verschillende soorten. Hè? Sommige regenbuien die gaan gepaard met onweer. Donkere wolken, donderslagen, bliksemflitsen. Het regent. Maar je hebt ook regenbuitjes, net voor de kerk begon. Het was heel stil. Het waaide niet. Het stormde niet. Geen onweer. Heel stil viel er, zeg maar, een april, een meiregentje. Zo zachtjes naar. Maar het regende wel. De ene keer met bliksemflitsen en met donderslagen begeleid. En de andere keer regent het, terwijl het blad stil is. En je verder niks hoort. En het kan zelfs ook nog zo zijn. Dat je het hoort donderen en ziet flitsen. Maar het regent niet. Kijk, bekering kan met verschillende verschijnselen gepaard gaan. He, soms heel heftig in een ogenblik. Als een donderslag. Soms heel stilletjes. En heel geleidelijk. Maar als het maar regent. De constante van bekering is Jezus die aan je verschijnt. Jezus die zich aan je laat zien en je doet zeggen, Heere, wat wilt u dat ik doen zou? Kijk, dat is de constante van elke bekering. De regen dat Jezus zich aan je verschijnt. En je brengt tot de overgave, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Kijk, als we dan naar Paulus kijken. Paulus dacht, die Jezus is dood en begraven. Die ligt in zijn graf. En hij was niet van God. Dat zei hij wel, maar dat was niet zo. Hij lasterde God. En daarom moet ik zijn volgelingen bestrijden. Want die lastering die moet de wereld uit. Paulus. Die diende God, dacht hij. En hij dacht God het beste te dienen. Door Jezus te passeren en door Jezus te negeren. Maar toen Jezus, we letten nu op de Heer Jezus ten tweede. Toen Jezus aan hem verscheen. Toen werd het helemaal doorkruist bij. Want als Jezus aan mij verschijnt, dan leeft hij dus. En als hij leeft, moet hij dus uit de doden zijn opgestaan. Dan heeft God hem uit de doden opgewekt. Dan stond God toch achter Jezus. Dan was het toch waar van Jezus. Dat hij zijn vaders beminde zoon is. In wie de vader al zijn welbehagen geeft. En is het toch waar dat in die Jezus van Nazareth God zelf tot ons komt. Als profeet om ons te leren. Als priester om ons te verzoenen. Als koning om ons te regeren. In Jezus komt mijn schepper zelf, de almachtige God, tot mij. En deze Jezus, die dus van God gekomen is, die verschijnt Paulus, om hem te behouden. Paulus valt van zijn paard. Maar hij beseft ook, ik ben er nog. Ik mag er nog zijn. Ik leef nog. Die bliksemflits heeft me niet geraakt om het te vergelden en om met me af te rekenen. Hij is gekomen niet om mij te verderven, maar om het te behouden. Ik haatte hem, maar hij heeft mij lief. Ik zocht zijn dood, maar hij zoekt mijn leven. Ik onteerde zijn naam, maar hij wil mij redden. O Heere, wat wilt u dat ik doen? Kijk, dat is bekering. Het zij met onverwachte schokken en flitsen. Het zij zacht en kalm en geleidelijk. Maar in de prediking verschijnt Jezus je. Profeet, priester, koning. En het is God zelf die achter hem staat. Het is in Jezus God zelf die me roept. En die mij niet wil verderven. Maar die me wonder boven wonder wil behouden. En het overwintje. En het windje in. God in de Heer Jezus. Die niet komt om iemand die hem haat te verderven, maar om iemand die hem haat lief te hebben en te behouden. Het windje in. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Heere, zeg het maar. Heere, doe het maar. Alles wat u bent, alles wat u hebt, wees het ook voor mij. Dat is het. Dat is het. Herkent u het? Herken je dat? Overgave aan Jezus. Omdat God zelf in Christus tot me komt. Niet om met me af te rekenen. Maar om me te behouden. Niet om me te doen naar wat ik hem deed, maar om te doen naar zijn barmhartigheid. Herkent u het? Kijk, dan kun je ook nog hebben dat er veel leven gebeurd is. Dat je leven kolossaal veranderd is. Maar als dit er niet in zit. Een verandering in je leven zonder overgave aan de Heer Jezus is geen bekering. Is geen verandering en maakt je niet zalig. weet u dit? Dat toen in Christus God zelf naar je toe kwam en je dat ging zien. En dat hij komt niet om je te verderven waar je verdiend hebt, maar om je te behouden in zijn gunst. Dat hij toen tot overgave werd ingewonnen. Dat moet u herkennen. Dat moet u herkennen. En dan geeft dat ook hoop, hè. Hoe je ook tegen Jezus vecht en strijdt. Hoe je ook je best doet om hem heen te gaan. Om hem te negeren. En om je niks van hem aan te trekken. Hij zoekt nog je behoud. Hij zoekt ook uw behoud. En wat een hoop voor je kinderen of je kleinkinderen. Voor je man of je vrouw. Hè. Wat ze hem ook aandoen. Hoe lang ze hem al tergen en uitdagen. Hij zoekt ze nog. Hij zoekt zulken nog. En dan omschrijft Paulus dat zo. Hè? Moet je ook eens opletten. En hij is ten laatste ook van mij gezien. Hij liet zich aan mij zien. Zodat Paulus dus op het sterkste uitkomen. Dat die van hem is uitgegaan. Hij zag Jezus niet. Maar Jezus liet zich aan hem zien. Hij zocht de heiland niet. Maar de heiland verscheen en vertoonde zich aan hem. Ja, als je eens over nadenkt. Dat was natuurlijk helemaal zo, hè. Paulus op zijn paard naar Damascus, die zat niet te bidden. O God, laat me toch Jezus mogen zien. O Heere Jezus, openbaar u toch aan mij. Ik wacht er zo op, ik zoek er zo naar. Wel, nee. Helemaal niet. Paulus zocht Jezus niet. Maar Jezus liet zich aan Paulus. Over uitverkiezing gesproken. Over uitverkiezing gesproken. Waarom is Jezus aan Paulus, omdat Paulus? Wel nee, omdat Jezus Paulus van voor de grondlegging der wereld van zijn vader had gekregen. Omdat de vader van eeuwigheid Paulus in eeuwige liefde naar zijn welbehagen had verkoren. Uit alle mensen in Adam gevallen en aan de verdoemenis onderworpen, had de vader onder andere Paulus verkoren. En hij had Paulus aan zijn zoon gegeven. Mijn zoon, ga ook voor Paulus lijden en sterven, verzoen zijn schuld, betaal zijn straf. En daarom is Jezus aan Paulus verschenen. Puur omdat God het wilde. Puur omdat het van de Heer Jezus uitging. Herkenning? Herkenning? Ik hoop het wel. Hè. Als je dicht bij de Heer bent. En je moet gaan vertellen, hè, hoe je nou tot geloof gekomen bent. En hoe het nou komt dat je Jezus kent. Als je dan dicht bij de Heer bent, dan zeg je niet, oh ja, dat is gekomen omdat ik. Omdat ik ging zoeken. Omdat ik er verlangen naar kreeg. Omdat, nee. Als je dicht bij de Heer Jezus bent. En je mag een keer uitleggen hoe het nou gekomen is. Hè? Dan zeg je, omdat hij me wilde hebben. En daar kon ik niet tegenop. Omdat hij me heeft lief gehad. Voor de grondlegging. Zeg maar voluit. Omdat hij me had verkoren. Naar zijn eeuwig ondoorgrondelijk welbehagen. Niet om iets in mij. Maar regelrecht vanuit God. Rijk zijnde in barmhartigheid. Om zijn grote liefde. Waarmee hij ons heeft lief gehad. Herkent u dat? Dat is het hartsgeheim van al de schapen. Dat het ongevraagd was. En ongezocht. onbevattelijk en onbegrijpelijk. In mij was niets wat me positief van anderen onderscheidde. In mij was niets wat naar hem vroeg, wat naar hem zocht. Het kan alleen maar zijn uit hem en uit eeuwig welbehagen. Herkent u dat? Herkent u dat? Kijk, als je het gewoon vindt dat je gelooft, dan moet ik echt zeggen, beproeft u zelf of het wel echt is. Als je het een gewone zaak vindt om bekeerd te zijn, dan moet ik echt zeggen, kijk het nog eens na. Maar dan ben je van niet dicht bij de Heer als je dat zo vindt en dat zo gewoon en vanzelfsprekend beleef. Die herkenning, hè. Heer Jezus, had u niet ingegrepen en was niet van u uitgekomen, dan zou ik regelrecht mijn eeuwige rampzaligheid tegemoet geleefd hebben. Kijk, gemeente, en dan zeg ik het weer. Hier scharniert het wel om, hè. Dit is het verschil tussen de schapen en de bokken. Een bok, een leeuw, weet hier niet van. Een bok kan godsdienstig zijn of niet. Kan zeggen te geloven of niet. Maar een bok weet niet van zo'n zoekende herder. Van gered te zijn van een aanstaande eeuwige dood. Kijk, en nu zitten de schapen en de bokken naast elkaar en door elkaar heen. Maar eens zullen ze gescheiden worden. En hij zal de bokken zetten aan zijn linkerhand. U, vreemd aan deze herder. En hij zal tot hen aan de linkerhand zeggen, gaat weg van mij, gij vervloekten. Ik heb u nooit gekend. En er zal de schapen, die herkenden het, hè? Bent u het, zetten aan zijn rechterhand. En tot die aan zijn rechterhand zal u zeggen, komt in, gij gezegende mijns vaders, en beërft het koninkrijk. Kent u de liefde, de opzoekende liefde, van deze opgestane herder. En dan de vruchten van die ontmoeting, van zo'n ontmoeting. Nou, dan letten we eerst gemeente op het kader van onze tekst. Onze tekst staat in 1 Korinthe 15. Dat is het opstandingshoofdstuk, hè, zo genoemd. Waarin Paulus aan één al die 58 versen doorgetuigt over de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. En ja, wat dat allemaal met zich meebrengt. He, dat betekent dat ook wij eens worden opgewekt met een verheerlijk lichaam. Dat betekent dat onze arbeid nooit vergeefs zal zijn. Want de opgestane heiland zegent de arbeid die in zijn dienst, in zijn koninkrijk verricht wordt. Maar aan het begin van het hoofdstuk legt Paulus uit hoe hij daar nou zo zeker van is. Hoe weet hij nou dat Jezus uit de doden is opgewekt? Dan zegt hij ten eerste, dat is naar de schriften. Hij is gestorven voor onze zonde, omdat het in de schriften was voorzegd. En hij is opstaan uit de doden, omdat het in de schriften was voorzegd. Dus is het ook gebeurd. En ten tweede bedoelt Paulus, weten we dat zo zeker de dood is opgestaan? Omdat zoveel hem na zijn opstanding nog gezien hebben. Cephas, Jacobus, de twaalven, die 500, uiteindelijk ik dan ook. Er zijn zoveel mensen die kunnen zeggen, ik heb hem zelf gezien. Hij moet wel leven, want ik heb hem zelf in levende lijven gezien. En ten laatste, bedoelt Paulus aan te zeggen, mag ik er ook een getuige van zijn. Getuige van zijn opstanding. Niet alleen geroepen tot geloof. Maar ook zelfs tot apostel. Nou, daar wordt niet iedereen toegeroepen die tot geloof, tot bekering wordt gebracht. Er zijn wel apostelen, zijn er ook ambtdragers nodig en leidinggevenden voor de club en vrijwilligers in zijn koninkrijk en vaders en moeders in de gezinnen. Hè? Maar in elk geval, iedereen die door de heiland wordt geroepen tot bekering, tot geloof, die krijgt ook een plekje ergens in zijn koninkrijk. En dan lijkt het misschien wel eens alsof het eigenlijk een beetje het mooiste is. Als het zo gaat zoals dat bij Paulus ging. Dat hij eerst jarenlang van de kerk wegleefde. En ik weet niet wat heb uitgehaald en heb uitgespookt. En je komt in één keer tot bekering. En ja, je kan er echt een verhaal van vertellen. Dat vinden sommige mensen een beetje het mooiste. En dat zouden ze ergens nog het liefste hebben ook. Nou, zo kijkt Paulus daar in elk geval niet tegenaan. Dat hij bedoelt te zeggen, het is toch eigenlijk wel mooi, hè, zoals het mij is gegaan. Hè? Nee, Paulus die bedoelt eerder daarin te zeggen dat het een diepe verwondering geeft. Dat de eerste vruchten de verwondering. Die andere apostelen, die hebben 3 jaar lang onderwijs van de Heer Jezus gekregen. Die waren hem geroepen toen hij nog op aarde was. Die hadden zich laten roepen en waren hem gevolgd. Hadden 3 jaar lang zijn woorden gehoord en zijn wonderen gezien. Maar om Paulus te zeggen, ik heb die tijd voorbij laten gaan. Ik heb al die tijd dat die andere apostelen met Jezus meewandelden door het Joodse land en onderwijs kregen. Al die tijd heb ik voorbij laten gaan. Mijn leven vergooid aan andere dingen. Ik heb zo'n enorme achterstand op hen in kennis en in ervaring. Ik heb zoveel gelegenheden ongebruikt gelaten. Zoveel mensen die ik ontmoette heb ik toen niet op de heiland gewezen. Ik heb ze maar verder laten leven. Ja, sterker nog. Ik heb zoveel schade aangericht. Ik heb zoveel christenen vervolgd en vermoord. Dat is eigenlijk nog het ergste niet eens. Ik heb zoveel mensen meegetrokken achter me aan. Om zich bij me aan te sluiten. Om net als ik die weg op te gaan die ik ging. Is wat? Al die jaren van je leven. Dat je Jezus niet gevolgd hebt. Misschien al 15 jaar niet. Misschien al 20 jaar niet. Misschien al 35 jaar niet. Wat een tijd voorbij laten gaan. Je hebt mensen ontmoet in je leven. Je hebt ze maar verder laten leven naar het verderf. Niks laten merken, niks gezegd. Was helemaal buiten beeld. Wat heb je een schade aangericht. Toen je kinderen klein waren, hij is niet over de Heere verteld en wel niet van harte. Je hebt al jaren van de opvoeding van je gezin achter de rug. Zonder dat hij ze ooit echt uit kennende liefde van de Heer Jezus hebt verteld. Je hebt toen je jong was, heb je je vrienden meegenomen. Om te gaan doen wat jij ook doet. En je hebt anderen verhinderd tot Jezus te komen. Je hebt anderen juist weggetrokken. Om jouw spoor te volgen, om je voorbeeld na te gaan. Al 15 jaar lang misschien. Of al 20 jaar lang. Of al 35 jaar. Of al 75 jaar lang. Oh nee, zo'n bekering op latere leeftijd, dat is echt niet iets om trots op te zijn. Dat je tenminste dan een mooi verhaal vertellen kan. Het is eerder om je diep voor te schamen. En je te verwonderen. Heer, en toch wilde u me nog hebben. En toch, Heer, wilde u mij nog roepen. En een plaatje geven in uw dienst en in uw koninkrijk. En toch, Heer, was er ook voor zo heen nog vergeving. En nog genade bij u te vinden, Heere, wat een wonder. Verwondering. En is er gelukkig verschil, hè? Er zijn er ook, ik hoop er heel veel zijn in ons midden. die de Heere, ik hoop dat ik nou over jou heb, al hebben, al kennen toen ze 5 waren, of 4, of 3, kan ook hoor. En toen je 8, 9 en 12 was, en dat je zo van jongs af aan weet, ja, je voelt dat er zit ook wat anders in mijn hart, maar dat je ook weet, ik heb van jongs af aan die trekking tot de Heere mogen voelen. En ik heb van kinds af aan eerbied voor het Heilige gehad. En liefde tot de Heer Jezus. Dan verwonder je ook, hè. Dan verwonder je ook, Heere, wat een wonder. Dat u me niet eerst ook 15 jaar in de wereld hebt laten zoeken. Want Heer, had u dat niet gegeven, Heere. Dan was ik ook eerst de wereld ingegaan. Heere, wat een wonder. Dat u mij van jongs, van kinds af aan voor zoveel kwaad bewaard hebt. Heere, wat een wonder dat u mij hebt behoed voor een leven in de wereld. Voor een leven met een koud hart voor u. Ja, het is verwondering voor en na. Want wie de Heere pas later leerde kennen, die verwondert zich. Heer, dat u me toch nog wilde hebben. En wie de Heere van jongs af aan kennen, die verwondert zich. Heer, ik dank u. Dat u mij hebt ervoor bewaard om eerst van u af te gaan. Ja, het is voor en na verwondering. Heere, dat u voor mij een plekje hebt in uw koninkrijk. Maar de tweede vrucht van die ontmoeting van Jezus en Paulus, dat is die vrucht van verwachting. Hè? Want als de Heere Jezus nou voor Paulus een plaats als apostel had in zijn koninkrijk, hè? Dan heeft hij voor u ook vast een plekje. Weet niet waar in de koning, weet hij vast voor u ook een plekje. Want Paulus zegt er in vers 9. Ik ben de minste van de apostelen, niet waardig een apostel genoemd te worden. Als je hem even zo zegt, als hij om solliciteren was gegaan. Nou had Paulus een schijn van kans gemaakt voor apostel. Want als je solliciteert, dan gaat het om vooropleiding. Nou, die had Paulus niet. Want die 3 jaar vooropleiding van andere discipelen had Paulus niet meegemaakt. Ze vragen ervaring als je solliciteert. Nou, ervaring had Paulus ook. Ja, ervaring kunnen ze er vervolgen. Maar Paulus had geen enkele ervaring in het volgen en het dienen van de Heer Jezus. Als om solliciteren was gegaan, had Paulus helemaal achteraan gestaan. Geen vooropleiding en geen ervaring in het volgen. Trouwens, Paulus zou natuurlijk nooit gesolliciteerd hebben naar apostel. Want hij haatte het. En het laatste wat hij zou nog liever dood zijn gegaan dat hij apostel had moeten worden. En zo één maakt Jezus apostel. Kijk, over 1, 3, 5, 8 of 10 jaar, noem maar wat. Hè, hebben wij in onze gemeente ook nieuwe ambtsdragers nodig. Bestuur van een mannenvereniging. Zondagsschoolleiding. Nieuwe predikanten, clubleiding. Het kan best zijn dat die mens nou nog niet eens in de kerk zit. Dat hij nou ook middag in het stadion zit. Als het om solliciteren gaat, zou je helemaal achteraan staan. Trouwens, je zou er nou niet over denken om te solliciteren. En je man ook niet, en je vrouw al helemaal niet. En je kind en je kleinkind. Nou, hij lacht als je tegen hem zegt en lacht je uit. Nou, zulke zoekt Jezus. Hij zoekt jou. U. Daar, die nou weer buiten op straat lopen en niet in de kerk zitten. Zulken maakt Jezus tot zijn dienaren. Kijk, Jezus zoekt geen geschikte mensen. Hij maakt geschikte mensen. Maar wat dat een verwachting geven als je er nog ver vanaf staat. Mag dat een verwachting geven voor je kind, je kleinkind. Dat alleen maar dwars tegenin zijn en met geen haar op zijn hoofd aan denkt. Zo'n heiland is nou de Heer Jezus. En weet u, het begint er zo vaak mee, hè, dat je stil gaat roepen. O Heer Jezus, zoek ook mij op. Je mag erom vragen. Heere Jezus, maak ook mij tot uw kind. Maak ook mij tot uw dienstknecht, tot uw dienstmaagd. Al ben ik er nog zo ver vandaan. En al staat ik er nog zo in tegen. U doet toch niet liever dan mensen geschikt maken die het van nature allerminst zijn. Verwachting. Voor wie dan ook. En behalve verwondering en verwachting leert het ons nog een derde vrucht, de vrucht van verootmoediging. Want kijk, het is 1 Korinther 15 hè, hier. Dat betekent, we zijn dan in het jaar 53, 54 na Christus. Dat betekent, dan is het inmiddels al 20 jaar geleden dat het gebeurd is. Handelingen 9 is in tijd 20 jaar eerder dan 1 Korinther. Dus 1 Korinther 15, ja, kijkt Paulus er na 20 jaar nog eens op terug. En straks in 1 Timotheus 1, heeft het nog, dan zijn we weer 10 jaar. Dus dan is het al 30 jaar geleden. Dat Paulus erop terugkijkt, dat hij een apostel mag zijn, hè, een zondaar van welke hij de voornaamste is. Dan kun je zeggen, moet je daar altijd weer op terugkomen? Moet je dat na 20 jaar weer gaan denken, jongen, ik was vroeger toch zo slecht. En ik was vroeger toch zo erg. Moet je dat na 20 jaar weer? Jazeker, jazeker. Weet je waarom? Vooral dat Paulus dat hier zegt. Omdat hij in vers 10 zegt, ik ben apostel gemaakt door God. En ik heb zoveel gearbeid. Ik heb meer gearbeid dan al de andere apostelen. Hij kon ook wel zeggen, meer dan andere apostelen bij elkaar heb ik mogen doen. Reizen gemaakt, zendingsreizen, vervolgingen verdragen, gemeenten gesticht, velen tot bekering gebracht. En weet u, als je jezelf kent, weet u wat het is? Alles wat je mag doen in Gods koning, hij is daar ook vrucht, weet u wat het is? Dat is allemaal helium. Helium. In een ballon, hè, met Koninginnedag, een ballon zit helium in. Dat is lichter dan lucht, dus dat trekt naar boven toe. Dat wil de lucht in. Als je zoveel mag doen in Gods koninkrijk. En je mag er zoveel voor, en je mag ook zoveel vrucht zien. Dat is net helium. Je gaat de lucht in. En gaat een beetje neerkijken op anderen. En gaat anderen een beetje kleineren. En je gaat zeggen, ik snap niet dat mensen zo lauw en zo traag zijn. Ik kan er niet bij hoor. Dat mensen niet vooruit te branden zijn. Ik snap niet dat mensen maar zo lauw blijven. Ik snap niet dat mensen bepalen. Ik kan er niet bij. Dat is helium, hè. Je gaat jezelf je gaat bij jezelf denken, dat zou ik nou nooit doen. Nou, Paulus hangt hier een steen aan de ballon. Dan blijft hij op de grond. Wie ben ik eigenlijk van nature? En wie was ik? Een vervolger. Een ontijdig geborene. Niet anders te verwachten dan dat ik voor eeuwig verloren zou gaan. Een vijand. Een tegenwerker. Dat zet je weer met allebei je benen op de grond. Dat verootmoedigt je. Nooit vergeten hoor. Dat zegt Paulus. Gedenk dan dat ge eertijds waart zonder God en zonder hoop in de wereld. Dat je op weg was naar het eeuwig verderf, ook al kwam dat niet zo naar buiten toe. En dat je van nature puur vijandig was en opstandig en tegengekant was. Dat verootmoedigt je. Dat de zegeningen van God je niet de lucht in laten gaan met jezelf. En je niet gaan laten neerkijken op anderen. Gedenk dan. Wie ge waart. En hoe je zelf van nature bent. Dat is verootmoediging die je aan de grond houdt. Die je klein houdt. Als je maar blijft beseffen. En wat zou er nou van mij geworden zijn, Heer? Als u dat van mijzelf af had laten hangen. Heere, het is genade die me zocht. Het is genade die me vond. Het is genade die me vasthield. Het is genade die me thuis brengt. Amen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. omdat gij het hebt gedaan. We zingen op Psalm 52, vers 7. Laat ons samen de Heere danken. Heere, laat dat herkenning geven. Mijn God, U zal ik eeuwig loven. Het zij dat U mogen kennen van jongs af aan. Het zij dat wij later bekeerd werden door U. Geef de herkenning hierin, Heer. U zal ik eeuwig loven. Want er was niet anders te verwachten dan dat ik voor eeuwig verloren zou gaan. Alles in me riep daarom. Alles van me maakte me dat waard en liet dat verwachten. En alles in me verzette zich. En verzet zich tegen u en uw gezalfde. Maar gij was op mijn behoud uit. En gij deed niet met ons naar onze zonde. Gij redde van het wis verderf, mijn God. U zal ik daarom eeuwig loven. U kent de harten, Heere, die dat herkennen. Waarin dat resoneert en meeklinkt en mee mag trillen vanmorgen. Laat ons dan voortdurend gedenken. Opdat we ons verootmoedigen, Heere. Laat het hoop geven. Voor wie dan ook van ons. Die u nog niet kent. Hoe ver van u vandaan. In uw huis, of geliefden, niet eens in uw huis. Innerlijk zo ver van u vandaan, zo tegen u in. Zo onbereikbaar, zo zich losschudden bij elke poging die wil vasthouden. Heere, laat het verwachting geven. U zoekt geen geschikte mensen. U zoekt vijanden. Die onder op de stapel zouden worden gelegd door iedereen. Maar u maakt geschikt. Heere, laat het hoop geven voor geliefden van ons. Die er niet op uit zijn. Bij wie ieder woord over in uw dienst verkeerd valt. Heere Jezus, wil uw macht tonen. Ook nu, ook in onze dagen, ook in onze kerk, ook in onze gezinnen. Ook bij ieder van ons, want ook al zitten we in de kerk. dan kunnen we zo ver van u weg zijn, Heer. Dat het ons hoop en verwachting geeft. We bidden voor allen die uw kerk vervolgen, waar ook ter wereld. Zoekt u ze op, Heer, en breng ze als Paulus aan uw voeten, om te zeggen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zou? We dragen heel deze dag aan u op. Laat de kracht van uw dienst heel de dag in beslag nemen, Heer. Zegenig als we alleen zijn. Juist op een zondag kan het zo zwaar vallen. Zegen ons in de huwelijken, in de gezinnen. We bidden voor de zondagsschool, voor de leiding en voor de kinderen. We bidden voor de avonddienst. Ook dan wilt u zoeken, Heer Jezus. Roep ons als uw gemeente samen. Onder uw zoekende, liefdevolle arbeid. Hoor ons, Heere, uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 31, het 17e vers. Geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Psalm 31, vers 17. Verheft nu uw harten tot God, ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.